als we dat doen, dat we niet snel genoeg kunnen veranderen. Nou, dat vergt dus eigenlijk dat je net als bij COVID een aantal dingen tijdelijk opschort. Met de garantie dat je daarna daar weer bijvoorbeeld parlementaire onderzoekscommissies
op loslaat. Wat vind je ervan dat die Russische tegoeden, want daar ging het in Europa eind vorig jaar heel lang over, dat die Russische tegoeden niet mogen worden ingezet?
Ja, ik zie heel goed waarom je dat niet doet. En ik zie ook heel goed waarom je het wel doet. We doen het uiteindelijk niet. Er zijn ook hele goede argumenten voor. Als je een vervanger wil worden voor de dollar, wat ontzettend waardevol is, omdat dan geldmanagers in de hele wereld heel veel euro's gaan aanhouden, omdat ze daar weer makkelijk in en uit kunnen. Dat is een technisch verhaal, maar op dit moment is de dollar dat en wij zouden dat kunnen worden, omdat wij nog wel betrouwbaar zijn. Maar dan moet je niet tegelijkertijd mensen die jouw munten aanhouden, jouw munteenheid aanhouden, opeens onteigenen. Dus je moet dat doen. Dit is echt een volledig unieke situatie. Maar dat is hetzelfde als dat je een keer failliet gaat en zegt, jongens, we betalen onze schulden niet meer af. Duurt 100 jaar voordat ze dat vergeten zijn. Dus er is echt een reden om niet zomaar even wat Russen te gaan onteigenen. Want de rest van de wereld kijkt ernaar en denkt,
je zegt, dat is niet zomaar even. Ik probeerde dit voorbeeld aan te halen, omdat jij zegt, ook niet meer de tijd om alles te volgen.
Maar
dat
zeg je dan dus tegen een institutioneel investeerder uit Abu Dhabi. Die denkt, oké, en wanneer ben ik aan de beurt als jullie hebben bedacht dat ik niet deug? Ja. Want jullie zijn ook een stelletje ongelooflijke hypocriete figuren. Dat hebben we laatst nog gezien bij de Irakoorlog. Dus we hebben te maken met een grotendeels dictatoriale wereld met heel erg veel geld. En het zou voor ons continent ontzettend goed zijn als ze een deel van dat geld in euro's zouden aanhouden, zoals ze dat nu doen met de dollars. Dat zou ook een goede klap zijn voor Amerika.
De euro als reservemunt van de wereld.
Dit is daar een hele lastige in. Tegelijkertijd zie je dus ook hoe het nu is. Ja, het zou ook heel veel brengen. Van de andere kant, wij zijn een fucking rijk continent.
Maar wat vind je nu eigenlijk?
Wat ik vind is dat als je... ik ben eigenlijk voor ieder van de twee gesteld dat de bevolking snapt wat de trade-offs zijn. Zodat als de nadelen zich aandienen, dat mensen niet zeggen, we zijn genaaid. Maar dat ze dat we hebben gekeken naar de voor- en nadelen, naar de risico's. En we hebben toen voor dat risico gekozen. Wat jammer dat het zich nu materialiseert. En dit lukt ons dus niet om hier op deze manier over te praten. En dan wordt heel vaak goeierik, slechterikken. Ik snap ook dat zo'n klein land als België denkt, en als we dit doen, dan pakt Rusland specifiek ons.
Ja, omdat die tegoeden daar zijn opgeslagen via Euroclear.
Maar ik denk dat we in Nederland, als Euroclear hier was, dat we er ook overal anders hadden over gedacht. Want als aan Nederland wordt gevraagd om offers te brengen, dan kijken we ook vaak de andere kant op. Kijk maar eens eventjes bijvoorbeeld onze gasafname, hoe we nog steeds Russen op allerlei manieren faciliteren. En dus te doen alsof het allemaal simpel is, is niet de manier om verder te gaan.
Okay, voor moeilijke vraagstukken kijk ik natuurlijk altijd automatisch naar Hubert.
Dat
doen we allemaal. Je wordt van links en rechts bekeken weer.
Ja, dat raad ik iedereen erg af. Maar betekent dat je de oplossing die nu gevonden is eigenlijk een hele positieve ziet? Namelijk als een versterking van de Europese Unie. Misschien ook wel als een, doordat het in feite gezamenlijk geleend geld gaat worden, wat we gaan investeren in Europa, in de wederopbouw van Oekraïne. En waar we allemaal gezamenlijke schuld voor aangaan.
Als we het hier overigens ook weer investeren, hè? Het moet volgens mij wel Europese wapens zijn.
Een vorm van protectionisme is denk ik onvermijdelijk in deze tijd. Ja. Maar zie je dit als, zoals bijvoorbeeld voormalige Nederlandse ambassadeur in Kiev, Klompenhauer, laatst schreef. Die was ook tevreden over deze oplossing, omdat hij zei, het is in de financiële zin is het bijna evenveel als wanneer we de Russische tegoeden zouden hebben geconfiskeerd. En het bijeffect is dat het Europa bij elkaar brengt, in plaats van dat het probleem op een buiten-Europese manier oplost. Met andere woorden, hij zei, dit is een versterking van de Europese eenwording en het is een versterking misschien ook wel uiteindelijk van de euro.
Ja, ik vond ook Anders Puk Nielsen, de defensie-commentator uit Denemarken, is echt een goede gast. Die had ook ongeveer deze lijn. Het was denk ik moeilijk uit te leggen aan de buitenwereld. Je zag ook zelfs de Financial Times presenteerde het eigenlijk als een nederlaag. De Europeanen zijn er weer niet uitgekomen. Ik denk dat dit is allemaal al voorbij één punt. Namelijk dat het kennelijk gewoon helemaal accepteren dat we niet naar de Europese electoraten kunnen en zeggen, dit is het bedrag dat nodig is om Oekraïne overeind te houden. En dat is echt in ons belang om Oekraïne overeind te houden. Want als die gasten die nu bij Prokhorsk worden tegengehouden, zal ik aan de Poolse grens staan, wie gaat er dan ook staan? Dus dat geld moeten we gewoon even uit het belastinggeld halen. Dan besteden we wat minder geld aan toetjes. Dat doen we niet. We accepteren ook dat we dat niet doen. En dus zeggen we, maar we hebben gelukkig die Russische tegoeden. Ik had het veel beter gevonden als onze leiders gewoon collectief in Europa zeggen, jongens, we zitten waarschijnlijk aan het begin van de derde wereldoorlog. Het front is daar. En zolang het front daar is, kan jij nog gewoon naar buiten. Dus als we die Oekraïners steunen, dan blijft het front daar. Het is een hele kille redenatie, maar dat is uiteindelijk wat er wordt gedacht. En ik zou het veel beter vinden als we dat hardop zeggen, hoe cynisch ook. En dan zeg je, ja, dan hebben we dus gewoon minder dan 0.5% van ons bruto nationaal product nodig om dat land echt fundamenteel verder te helpen. Ja,
dus dat,
nou,
dat
koopje.
Dat legt minder beslag op begrotingen. Dus dat begrijp ik. Er zijn ook voorstanders van het inzetten van die tegoeden. Die zeggen de agressor moet betalen.
Ja, dat kan je altijd later nog doen. Maar nu is het juist een kans om het electoraat uit die slaap van de hobbydieren te halen. Door te zeggen er moet nu een offer worden gebracht om een veel groter offer in de toekomst te voorkomen. En dat betalen we gewoon. En dan heb je daarna nog die tegoeden die straks ook voor de wederopbouw bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden. Want wat we nu eigenlijk hebben gedaan is dat we zeggen, we gaan Oekraïne helpen met geld van de Russen. Waarom helpen we Oekraïne niet met ons eigen geld? Die gasten zijn ons aan het verdedigen daar. Het schild van Europa.
Ja, ik vind je nu wel heel optimistisch over. Met name de mogelijkheden om het Nederlands electoraat, laten we daar even toe beperken, te overtuigen. Want laten we niet vergeten, een kwart van de Nederlandse kiezer is nog altijd echt poetinistisch of poetinistisch light 0.0.
En dat leidt je af aan het feit dat ze op de PVV stemmen.
Of op Forum voor Democratie.
Maar dat kan ook ondanks het Poetin-standpunt. Ze kunnen ook op de PVV stemmen, ondanks dat hij eigenlijk voor gewoon ja, met Poetin meestemt. Laten we het netjes houden.
Ja, dat weten we niet. Want we kunnen niet in de ziel
maar dan is
kijken
wat
van
net zei, 25% is Poetinist. Dat is niet zo. Het is in ieder geval niet. Zijn steun aan Poetin is niet reden genoeg om niet op de PVV te stemmen. Dat kan je zeggen.
Ja, nou, maar dat is al een barrière die jij dan moet overwinnen.
Ja,
om
maar
de kiezer uit zijn winterslaap te halen.
Er is ook nog wel wat te doen.
Laten we naar de actualiteit van dit weekend gaan, deze dagen gaan. Namelijk Groenland, de buitenlandchef van de EU, mevrouw Kallas, zei: China en Rusland hebben ongetwijfeld een goede dag. Want wij, Amerika en Europa, zijn bezig met heel andere dingen. Bezig met elkaar. Heeft het een veel met het ander te maken, Joris?
Jeetje. Wat in ieder geval volgens mij zo is dat Poetin nu in een jaar, of nee, ik ga hem ook verwarren. dat Trump in een jaar een orde opblaast die in 80 jaar is gebouwd. En op een manier dat hij niet meer is terug te halen. Hij heeft zoveel mensen die ontslagen, die andere dingen zijn gaan doen. Hij heeft zoveel van zijn eigen poppetjes op plekken gezet. Je ziet in Polen hoe moeilijk het is als je eenmaal één keer je blik van de bal afhaalt om hem dan weer terug te krijgen. Dus het gaat zeker een generatie kosten voor Amerika als ze al zouden willen. En ik vraag het me af, want bij een democratie komt ook helemaal niks uit. En Groenland is daarvan gewoon de duidelijkste illustratie. Dat ze echt een ander pad op zijn gegaan. Er staat een ontzettend goed stuk in de Atlantic van Robert Kagan, de grote buitenlandse politiek denker. Die zegt van dit is monumentaal. We leven nu door de belangrijkste verandering in ons leven voor iedereen boven de 80. Onder de 80. En daarin moet je Groenland denk ik zien. En ook als hij het nou uiteindelijk niet doet, deze schade is niet meer te herstellen. We hebben gezien dat dit dus nu mogelijk is. En vertrouwen bestaat altijd uit de afwezigheid van de weerlegging ervan. En nu hebben we het gewoon gezien. Het is hetzelfde als met Brexit. Na Brexit, dat vertrouwen komt niet meer terug tussen de Britten en de Europeanen. Dus het is echt big stuff.
Wat denk jij, Hubert?
Nou ja, ik zie de incidenten rond Groenland niet als een incident. In wezen heeft Trump in dat weekend waarin hij die represailles aankondigde, onder andere tegen Nederland, een einde gemaakt aan het concept het Westen. Ja. Het Vrije Westen. Dat bestaat niet meer. De NAVO bestaat formeel nog wel, maar als dit doorgaat, dan is de NAVO als Westerse democratische alliantie ook verleden tijd.
Ik denk ook als het niet doorgaat, is het verleden
tijd. Ja, maar dan zal het terminale proces wat langer duren en misschien ook wat pijnlijker worden over de tijd heen. Maar Trump heeft gekozen voor een wereld in drievoud. Waarbij eigenlijk de enige, en dat baart mij zorgen als Europeaan, waarbij eigenlijk de enige grens die nog bevochten moet worden de Pacific is. Tussen China en Amerika. Maar waarbij Europa in wezen in de steek wordt gelaten. En dat liet Trump ook op een krankzinnig, in de anekdotische zin van het woord, krankzinnige manier blijken. Toen hij bekend maakte dat hij een zogenaamde vredesraad voor Gaza had ingericht. Waar iedereen die daar lid wilde worden een miljard voor moest betalen.
Ja, je moest wel eventjes afrekenen.
Als entreebiljet. Oké, dat is een vorm van dealmaking die mijn pet sowieso te boven gaat. Maar wat mij
en je vermogen?
Dat ook. Maar wat mij het meest opviel, was dat hij voor deze vredesraad voor Gaza ook Poetin heeft uitgenodigd. Waarmee hij eigenlijk duidelijk maakte dat zijn nieuwe VN-orgaan, want die vredesraad zou je kunnen zien als een onderafdeling van de Verenigde Naties.
Veiligheidsraad.
Als een soort van veiligheidsraad waar hij de mensen voor toelaat en weer uit kan gooien. Want wie iemand toelaat, heeft ook het recht om iemand weer buiten de deur te zetten. Dat zijn pogingen om Europa kapot te spelen. Europa als economische macht en concurrent van de Verenigde Staten. En daarmee ook zijn acceptatie, misschien dat hij het niet echt wil, maar hij aanvaardt wel de consequentie daarvan dat Europa speelbal wordt van bijvoorbeeld Rusland en Amerika. En dat is denk ik wel een breuk die...
We hebben dit nog nooit meegemaakt.
Nee, maar die ook inderdaad niet binnen de kortste keren is terug te draaien. En ook niet te helen is wanneer er een andere president in de Verenigde Staten zou komen.
Nee, maar daar
pijnlijk
is, het ook
is dat
een
wij in Nederland dat niet willen onderkennen.
Ja, maar het is ook een zegening. Want als we nog 8 jaar in slaap waren gesust door iemand als Obama, die dus al prachtige speeches houdt, maar ondertussen ons nog dieper,
dezelfde lijn had.
Ons nog dieper in die tech-afhankelijkheid had getrokken. Want die hele lobby van die tech, big tech, US big tech, in combinatie met de Amerikaanse regering, was altijd om ons zo ontzettend afhankelijk te maken van Amerikaanse tech dat we er niet meer uit zouden kunnen. Lock-in. Het ging niet om winst, het ging om lock-in. En we zijn zo naïef geweest over die democraten met name. Als die gingen praten, dachten we, oh, nu komt het weer goed, ze houden van ons. En dus in dat opzicht is Trump is een zegening. We moeten hadden dit toch ooit moeten doen, want je kan niet afhankelijk zijn van een ander continent. Je moet zelf baas zijn in eigen huis, militair en technologisch. En we kunnen het nu eindelijk doen, terwijl de Amerikanen ons zo goed tegen elkaar uitspeelden. Kijk hoe we met die F-35 weer in het pak zijn genaaid. Daar is nu een hele goede 3-delige documentaire over, die dan alleen online wordt uitgezonden op NPO Start. Maar voor de luisteraars, de F-35, als je daar op zoekt bij NPO Start, echt, je schrikt je kapot. We hebben gewoon niet de controle over ons eigen vliegtuig.
Maar we slaan nog steeds allerlei belangrijke gegevens op, volgens mij nu weer, van de Sociale Verzekeringsbank.
Ja, en het is,
Amerikaanse platforms.
Het is ook heel moeilijk, want die alternatieven heb je niet zomaar. En dan kan je zeggen open source, maar open source is vaak niet helemaal veilig. En het is echt niet even simpel te fixen. En ik denk dat we dus uit de vredestijd, komt heel erg die tijd van, er is een probleem, nou meer geld ernaartoe en dan moeten we het gewoon heel erg willen en dan komt het goed. En dit is echt anders. Dit is het werk van een generatie om dit op te gaan bouwen. Het is ook de vraag wie in Europa doet wat. En daar zal alle energie naartoe. En er zijn spannende, interessante verhalen over te vertellen, waar serieuze journalisten echt een groot publiek mee zouden kunnen bereiken. Maar je moet uit bepaalde mindset stappen. En dat is bijvoorbeeld wat het belangrijk is, wie het volgende poppetje is die de baas wordt. Maar het gaat veel meer over welk beleid.
Maar ben je niet bang dat wanneer bijvoorbeeld Oekraïne zou vallen, wanneer die 40 miljoen, nou, er wonen nog maar 35 miljoen Oekraïners die nog in Oekraïne wonen, het gewoon niet meer volhouden.
Mm-hmm.
Dat als die dominosteen valt, dat dan uiteindelijk in een hele korte tijd ook de Europese Unie als politiek project uit elkaar kan vallen. Nou, en dan zitten we in de jaren 30.
Ja, maar dat is ook. Maar daar ben ik al lang niet meer over in ontkenning. Ik zeg veel meer, als je ziet hoe groot de inzet is, dan zou dit een weg daaruit kunnen zijn. We zijn in een levensgevaar.
Ja, het komt niet vaak voor, maar jullie hebben mij tot zwijgen gebracht.
Maar hoe is dat voor jou om dat te horen?
Nou, ik ben nog minder ver dan jij bijvoorbeeld, Joris. Maar misschien komt dat omdat ik ook niet anders gewend ben dan dat wij als Europa niet echt ergens direct bij betrokken zijn.
Ja,
tenminste, zo voelde het de afgelopen, in mijn geval, dik 40 jaar.
Ja.
Dus ik moet wel wennen.
En jij, Chris?
Ja, het voelt wel alsof ook Oekraïne in de steek gelaten kan worden. En ook alsof de wereldorde zoals waar ik ook mee ben opgegroeid, die is wel weg. En wat komt er nu en wat brengt de toekomst? Het is vreselijk angstaanjagend. Ik denk soms, ik kan maar beter hier zitten, want hier is het al oorlog en hier weet iedereen een beetje hoe dat gaat. Hier is men al gewend aan die realiteit in bepaalde zin. En in Nederland moet iedereen nog wakker worden en voelt dat nog vers en komt er nog een heleboel paniek onze kant op.
Ja, wat mij opviel de afgelopen weken bijvoorbeeld, eigenlijk is dat al een trend in Moskou die gaande is sinds Trump in januari 2025 weer terugkwam als president. Tot die tijd sprak Poetin altijd over het collectieve Westen. Rusland was in oorlog met ons allemaal, Verenigde Staten en Europa. Wij waren het die Oekraïners hadden opgestookt om onafhankelijk te willen zijn. Wij waren het die de NAVO hadden uitgebreid. En dan bedoelde die wij als NAVO, als Vrije Westen. Sinds Trump weer terug is in Washington, zie je dat taalgebruik is veranderd. Dus Poetin heeft het niet meer over het Westen en zeker niet meer over het collectief Westen, maar maakt een fundamenteel onderscheid steeds meer tussen Amerika en Europa. En Europa is nu de grote tegenstander. En dat geeft eigenlijk wel aan hoezeer wij in Europa in het nauw zitten. Want in Europa zelf zien wij, velen van ons zien onszelf nog als de poging, de mogelijke bemiddelaar tussen de Verenigde Staten en Rusland.
We zijn
als,
nu prooi.
Exact, dat woord zocht ik.
We zijn echt prooi.
Voor Moskou zijn wij prooi geworden. En daar laten ze geen misverstand in hun taalgebruik over bestaan.
En wat is dan nu, denk jij, Hubert, de verhouding? Want als je de prooi bent, dan wil dat zeggen dat Rusland zich als superieur ziet.
Nee, dat is weer een geruststellende gedachte. Oorlog kost geld. En dat geld heeft Rusland steeds minder. Dat is één. En twee, weliswaar is het een ideologische oorlog. En zijn heel veel Russen, ik denk wel de meerderheid van de Russen, min of meer wel akkoord met de doelstellingen van die oorlog. Er zijn ontzettend weinig Russen die Oekraïne een zelfstandige natie vinden. Er zijn heel veel Russen die vinden dat het Oekraïens een dialect is van het Russisch. Wat je maar beter zo snel mogelijk kunt afschaffen, omdat dat de vooruitgang in de weg staat en de culturele elite zou kunnen belemmeren. Dus met andere woorden, in Rusland is de grote meerderheid van de bevolking wel akkoord met die oorlog. Maar dat wil niet zeggen dat ze enthousiast zijn over de consequenties. En die consequenties die zouden wel eens komende jaar wat zichtbaarder kunnen worden in de Russische samenleving. Als het gaat om werkgelegenheid, als het gaat om inkomen, als het gaat om de mogelijkheid.
Demografie. Ze hebben zoveel mannen verloren.
Maar die demografie, dat zijn ze wel een beetje gewend, hè, in Rusland. Om veel mannen te verloren.
Kwart miljoen is wel echt veel.
Maar goed, na de Tweede Wereldoorlog was de verhouding tussen mannen en vrouwen 2:1 in Rusland. Hè? Dus op zich is die samenleving wel doordrongen al generaties lang van dat soort demografische breuken. Trouwens, in Oekraïne hebben ze die demografische breuken ook. Hè? Dat is een van de redenen waarom een bepaalde deel van de Oekraïnse jongeren niet wordt gemobiliseerd. Omdat die vrij klein zijn in omvang en heel belangrijk zijn voor de toekomst van het land.
Ja.
Maar als in Rusland, kijk, als in Rusland de oorlog ook Moskou gaat bereiken, het is een stokpaardje van, misschien heb ik het weer verkeerd, zoals wel vaker, als het gaat om het voorspellen van de toekomst in Rusland. Maar als die oorlog Moskou gaat bereiken, die arrogante, vlerkerige, verwende hoofdstedelingen, die daar...
Een soort Amsterdammers.
Hè? Ja, maar dan tot de macht 3.
Ja.
Dus ik wil de Amsterdammers niet verdedigen, maar zo erg zijn wij nog niet.
Nee, vind ik ook.
Als je het vergelijkt met de Moscovieten. Als die oorlog die stad gaat bereiken van 15 miljoen mensen, dan zou er wel eens wat beweging kunnen komen in de Russische samenleving. En die Russische beweging zal niet leiden tot sympathie voor Oekraïne. Kijk naar de Russische oppositie in ballingschap. Die krijgen het niet over hun hart om solidair te zijn met de Oekraïners. Maar dat zou wel kunnen leiden tot spanningen in Rusland zelf. En dat is positief.
Kan het zijn, ja. Nou ja, als het uit elkaar valt en die massavernietigingswapens-experts die gaan allemaal werken in de rest van de wereld, omdat de rest van de wereld opeens heel veel werk heeft. Want die denken, wij willen ook een kernwapen, anders komt Trump bij je langs.
Dat heeft weer wat nadelen, dat is waar. Dus maar,
het is echt een diepere vraag, vind ik echt. Bijna alles is een dilemma. Maar om het bij de gewone luisteraar te krijgen, moet je het eigenlijk vaststellen als een keuze tussen goed en kwaad. En daar worstel ik echt mee als verhalenverteller.
Ja, want dat is geen interessant verhaal.
Nou ja, of het is ons nog niet gelukt om het zo te vertellen. Dat het is, want eigenlijk is een dilemma natuurlijk veel interessanter. Namelijk een keuze tussen een configuratie van voor- en nadelen aan beide kanten. Maar het simpele soort witte ridder, zwarte engert. Dat is het simpele sprookje waar we eeuwenlang op geconditioneerd zijn.
Maar is het niet simpeler om de vraag te stellen, ook aan de luisteraars van radioprogramma's of podcasts, in wat voor soort samenleving zou jij willen wonen?
Ja.
Of in wat voor soort samenleving zou je juist niet willen wonen?
Maar dus hoe je daar dan komt, is bijna een hele lange keten van dilemma's en zeg maar met ambiguïteit omgeven risico-inschattingen. Terwijl wat mensen graag willen is, die is goed en die is slecht. Omdat het verhaal het ook zo goed is. Op een talkshow kun je meteen ruzie organiseren tussen wie is goed en wie is slecht. Terwijl, jeetje, jullie zien allebei een serie nadelen en een serie voordelen. En jij legt iets meer het accent daarop en jij legt iets meer het accent daarop. Dan moet zo'n,
dan is
zo'n
de zendtijd voorbij.
Nou, dan moet zo'n presentator veel slimmer zijn dan wat er nu in Hilversum werkt.
Goed, tot zover mijn ambities om ooit bij de publieke om op te werken. Die zijn nu voorbij. Ik hoorde Hubert net iets over positiviteit zeggen en ik dacht, weet je wat, dat is een mooie brug. Want ja, je werkt toch bij de radio en je presenteert de podcast naar onze draaitafel. Want muziek,
ja,
dat brengt ons natuurlijk dicht bij elkaar, kan ook lichtheid brengen.
Ja, ik geef toe dat ik heel opportunistisch ben in mijn keuze voor deze week. Of voor deze keer, sorry. Ik wou kiezen voor een ongelooflijk slap nummertje pop uit Rusland. En dat heet De Laatste Brief van de Russische, toen heette dat rockband, Nautilus Pompilius. De Laatste Brief, Goodbye America. Ik ben nooit in Amerika geweest. Ik heb alleen maar banjo gehoord hier in Rusland. Maar ik weet dat ik het moet laten bij het dragen van jouw versleten jeans. Goodbye America.
Heeft dit echt ooit rock geheten, Hubert, zei je dat nou?
Dat zei ik.
Ja. Veel gitaar inderdaad.
Maar
heftig.
Ik probeerde het toch een beetje te nuanceren met de verwijzing naar pops.
Okay. Ja. Joris, wat heb jij meegenomen voor de draaitafel?
Ja, dus dat is een. Ik ben een beetje Oekraïens aan het leren. En dan doe ik onder meer door popmuziek. Want dan hoor je eigenlijk muziek waar je graag naar luistert de hele tijd. En op een gegeven moment slepen die zinnen zich in je hoofd. En dan kan je ze op een gegeven moment ook zelfs uitspreken. En dus dan is er een van mijn lievelingszangeressen. Voornaam is volgens mij Katharina, maar Solovie. En die maakt van die hele mooie, zachte en ook echt gevoelige liedjes. Maar toen kwam de invasie en toen heeft ze even een ander liedje gemaakt. Op eigenlijk het ritme van het bekende partisanenlied Bella Ciao. En dat gaat zo. Ніхто не думав, ніхто не бачив, яка насправді була українська людька, ті прокляти безжально мочим тих, що на нашу землю пруть. Катів прокляти безжально мочим тих, що на нашу землю пруть. En dan nu de overhoring. Wat heeft ze gezegd? Ja, dus het is echt zo'n liedje van we gaan die Russen op hun bek geven. En op het einde zegt ze ook van Skorosov sim rusnine bude abude mir navsi semle. En dus binnenkort zijn er geen Russen meer en dan is het vrede op aarde. En dat is echt van iemand die dus echt van die honingzoete liedjes zingt daarvoor over hou me vast en knuffel me en ik ben zo eenzaam. Maar in jouw armen gaat het allemaal weg. Dat is wel, en ze heeft ook gezegd, je moet het pootfootje maar eens opzoeken. Het is echt zo'n heel strak haar naar achter en zo. En daar zit een enorme energie in. Je hebt een groot aantal rockbands die dus zich echt vol in die strijd hebben gestort. Je hebt ook Okean Elzy, dat is de grootste band. Het is echt fantastisch, die gast is theoretisch natuurkundige, Tweede Kamerlid geweest en de grootste band, bekendste band van Oekraïne. Nou, in Nederland heb je niet eens twee van die drie, maar deze drie. En het wordt oorlog en onderbreekt zijn internationale tour. Gaat naar het front om mee te vechten. En daar zeggen ze, nou, je kan beter optreden. En dan doet hij optredens. En dus er komt dus ook een soort energie en kwaliteit vrij in zo'n land onder druk. En je moet echt niet romantiseren. Op geen enkele manier. Maar het is niet alleen maar zwart. Weet je, het maakt dingen ook, wat ik in het Midden-Oosten ook. Het conflict maakt dingen ook helder. Chris, is dat iets waar jij wat in ziet?
Ja, zeker. Iedereen heeft zijn taak voor zich. En ja, zo iemand als Vakarchuk, die zanger die je net noemt, dat is, ja, die heeft het meeste nut aan het front. En zo vindt iedereen een beetje zijn eigen plekje. Voor iedereen is het ook een vrij existentiële vraag. Ja, welke rol ga ik vertolken in deze oorlog? En wat kan ik doen om een maximale bijdrage te leveren?
Wat is overigens de beste manier om Oekraïens te leren? Hebben ze daar een soort lingo of niet?
Ja, er zijn allerlei taalapps natuurlijk. Maar het allerbeste kan je het gewoon spreken en luisteren en films kijken. Er is een fantastische website, Takflix. een woordgrap gebaseerd op Netflix. Netflix. dat staat bol van goede Oekraïense films. Vaak met Engelse ondertitels. Dus dat kan ik iedereen van harte aanraden om ook wat meer over het land te leren en de taal.
Jij hebt nog iets wat je mensen van harte kunt aanraden, namelijk jouw muzikale tip.
Zeker. Ik heb een nummer meegenomen van Stepan Giga. Je spreekt uit Giga, maar je schrijft Giga. Dat is een geliefde Oekraïense volkszanger. En hij is afgelopen december overleden op 66-jarige leeftijd. Hij was een van de weinige volkszangers van zijn generatie die nooit in het Russisch zong. Hoewel dat wel zorgde voor een kleinere afzetmarkt voor hem. En dit nummer, eigenlijk een nummer over zijn eigen dood, daarin zit een prachtige regel. Я любив вас усіх, та найбільше любив Україну. Ik hield van u allemaal, maar het meest hield ik van Oekraïne.
Zeven naamvallen hebben die motherfuckers.
Klopt.
Dit waren de muzikale tips. We hebben ook nog een eigen tip, namelijk de volgende live editie van Station Kiev. Die vindt plaats in de week van de Geopolitiek van Haags College. Dat is een week vol met avonden over alles wat er nu aan de hand is in de wereld. Dus ook een live Station Kiev op 25 februari, samen met Hubert Smeets natuurlijk, met...
Thank you. denen yanım gibi. İyi bil hele keskin olsun iki tarafı. İyi bil hele keskin olsun iki tarafı.
Thank you for using American Roaming Network. Charges will be $2.99 per call and $1.99 per minute, plus applicable taxes. Please enter the number you wish to call, area code first, on your keypad. Thank you for using American Roaming Network. Charges will be $2.99 per call and $1.99 per minute, plus applicable taxes. Please enter the number you wish to call, area code first, on your keypad. Please press 1 for a collect call or enter your American Express card or calling card number. Thank you. Please hold for billing acceptance. We cannot bill a collect call to that number. Please press 1 for a collect call or enter your American Express card or calling card number.
The telephone keeps ringing, so I ripped it off the wall. I cut myself while shaving, now I can't make a call. We couldn't get much worse, but if they could, they would. Oh, Billy Bump for the best, expect the worst. I hope that's understood, but Billy Bump!
And a very good evening to everybody. The program is Off the Hook. Emmanuel Goldstein here with you on this Wednesday evening, joined tonight by Kyle.
Hello, everyone.
And out in Signal Land, we have Gila.
Good evening.
We didn't expect me to call on you first. And Rob T. Firefly.
Good evening.
And we have Alex.
Yes. Hello, everybody. I'll take my cue from Kyle tonight.
And Alex, you're overseas. Is that correct?
Actually, I'm not. I'm leaving tomorrow morning to head overseas. So I decided I wasn't going to head out on Tuesday. I'm going to head out on Thursday because I had a friend from overseas coming in from Rome, and I had dinner with him last night. So I'm still in New York, but I'll be overseas for the show next week.
And everybody keeping track of where Alex is, that you have all the information you need right now.
There you go.
All right, good. So here we are for yet another edition. We have overtime coming up after the show at 8 o'clock on YouTube. Check the link on 2600.com or just go to channel 2600 on YouTube and find us there. We have a few interesting stories that we're going to be hopefully getting into. Here's a story that just came flying across our desk right before the show, asking the age-old question, does Microsoft hate books more or its own workers? This is from a page called Futurism, and they're quoting The Verge. The Verge reports that the multi-trillion-dollar giant is gutting its employee library and cutting down on digital subscriptions in favor of pursuing what's internally described as an AI-powered learning experience. Oh, my God. So they're basically, they're cutting back. They actually used to carry 2600, or they might still up until they do this. But cutting back on digital subscriptions and getting rid of magazines, are they in trouble? Do they need to cut corners, Microsoft? Oy, well, let me just read what it says here. Seriously, we wish we could explain to you what the hell that is. But most of the details on this AI-focused transition are maddeningly clear. I got to learn how to say that word more. I mean, I'm going to be using it a lot. Maddeningly. That's as close as I'm going to get. Very vague. Yeah, what we do know, according to the reporting, is that the cheapskates upstairs are ending employee subscriptions to news outlets, which have basically been there for a long, long time. Not only do Microsoft employees tell The Verge that they've lost access to publications, but they're also unable to digitally check out business books from the Microsoft library, which itself is being targeted by this new AI pivot. According to an internal Microsoft Frequently Asked Questions, FAQ, the library housed in Building 92 has been closed as part of Microsoft's move towards a more modern, connected learning experience through the, ready, Skilling Hub. Yeah, the Skilling Hub. I feel like I'm in a Harry Potter novel or something. We know this change affects a space many people value, the company said. But for some reason, we're going to do it anyway. So meanwhile, employee subscriptions aren't being renewed for pretty much the same reason, because it's a, quote, part of Microsoft's shift to a more modern AI-powered learning experience through the aforementioned Skilling Hub. All told, the cuts are yet another example of how Microsoft has gone completely bonkers for AI. Urban legend that the company says that Microsoft's library, when it was housed in its old location, does anybody know where that was?
Those of us who are looking at the same story as you know where that was, but
you're reading along with me. Building 92 is where it is now. It used to be on the second floor of Building 4, and the library. Wow. Okay, now I understand. I understand why they have to do what they're doing in its old location, at least. The library was so heavy that it caused the building to sink. I couldn't make this up. Yeah. Okay, but they moved to Building 92. Do you have the same problem in Building 92? Well, they say that's probably a myth anyway, but now it sounds like Microsoft is happy to let this trove of knowledge, if not literally sink into the earth, fall by the wayside on the altar of AI. Boy, these people, they know how to write. That's the Futurism website there. Which unfortunately doesn't print a URL anywhere on this page I printed. But it's probably futurism.something. I'm sure you can find it.
.com.
Thank you, Rob. Thank you. An executive from SNS, a news organization that worked with Microsoft for over two decades but is now being cut off, absolutely roasted its former customer for the changes. Technology's future is shaped by flows of power, money, innovation, and people, none of which are predictable, based on LLMs, large language models, probabilistic regurgitation of old information. Wow, there's a song in there somewhere. That's from Barrett Anderson, Chief Operating Officer of SNS. We look forward to welcoming Microsoft back into the SNS community whenever they decide they would like to return. Boy, this is something. I mean, yeah, I know there's a war on literacy, but I didn't expect it to reach into, you know, the corporate employee realm. And literally have subscriptions canceled, libraries closed in favor of AI. I mean, it just seems like such an ill-advised move.
It does, but I think there's probably something a little more sinister behind it. And Rob, if you could open up that article that you found. Yesterday from PCGamer.com, Microsoft CEO warns that we must do something useful with AI or they'll lose social permission to burn electricity on it. We need AI, so we need AI. And I'm never sure if it's pronounced Ouroboros or Ouroboros, but I think there is seriously, I have no idea, but I think there is a weird cause and effect, wag the dog thing. Microsoft is convinced it needs AI, so it needs more AI because it's convinced it needs AI.
Wow. I remember when they were warning us about AI, and now it's just they're shoving it down our throats. Go ahead, Rob.
Yeah, and this isn't the only article. This article on PC Gamer, Satya Nadella, the CEO of Microsoft, has been all over the place trying to talk up AI and also tell the tech world, "Hey, you got to start using this stuff," and forcing it on people. There have been the stories over the past weeks and months about Microsoft forcing AI functionality into the Windows operating system, no matter how hard people don't want it. And so the company has taken this very firm stance of, yes, AI is definitely a thing. And for them to go to the extent of shutting down an employee library because the availability of actual useful things like books makes the AI bubble look bad and look more bubbly, I wish I could say this surprised me, but it very sadly doesn't. But, you know, you would think they would appreciate the presence of a library that's strong enough to sink a building. That would maybe counteract how this bubble is floating the building upwards and into space.
I like the idea of libraries attacking humans somehow, whether it's sinking a building or collapsing in some other way. It's something heartening about that. Go ahead, Alex.
Yeah, I agree with that. You know, this is so counterproductive in so many ways to my mind. I mean, you think back to the promise of technology. I think about this very broadly. You know, we were supposed to have these infinite bookshelves in the cloud, but now all of a sudden budgets and platform economics keep reminding us that access to these things isn't actually ownership. If you don't have what you're reading in your hand, if you don't have it in some kind of open format, and it is placed into a DRM straitjacket or is out in a cloud that somebody can just disappear.
Well, they did have it in their hand, though. I mean, it's a library. They could physically touch it, and it's still being taken away.
And it's still being taken away because it's the subscriptions. And part of this, though, I think what's really dangerous is that it's the centralization of this type of knowledge now and centralized control over the types of knowledge, the authoritative knowledge now that apparently is AI curated. And so the corporate overlords now have better access to what goes into it and what comes out of it as well. And so this curated knowledge is different. And so they have more control over what the employees are going to be ingesting in the skilling hub, as you called it, I believe, Emmanuel.
Well, I didn't call it that. They called it that. They came up with that term.
They called it that, yeah. Sure. So this notion of centralization, though, is what really bothers me. And I don't think knowledge and reading should be a power centralized in some sort of corporate overlord.
Gila, did you have something else?
I did. I just thinking about the skilling hub really quickly. I was hopeful for the briefest of moments that someone named Skilling had donated some money and they named it the skilling hub. And that's not what it is.
No,
I just looked it up. No, it's a training.
Sorry. I've got to turn the volume off of my phone. I'm sorry. That was another ICE raid. Sorry. Yeah. Continue what you were saying.
No, but I was hopeful that, again, it was named after someone with the name Skilling, and it's not. And the Skilling Hub, I give up. I that's it. I'm going to go live in a hole and just not talk to anybody ever again.
And the very fact that Microsoft is willing to measurably make its own employees' jobs and lives more difficult by forcing them to use a tool unsuited to the purpose of anything it really speaks to how much of a bubble this is. They're putting all the hype out there. They're putting all the, you know, let's get this going out there. They're putting the appearances out there, but it's impossible to put the work in, and they've just made it harder for people to work.
I'm sorry. I'm updating my phone here. There was an ICE raid in Central Islip, New York, on Wheeler Road. Anybody out there? That might be something to be concerned with. There was a lot of ICE activity on Long Island today. Every time that happens, I get a siren on my phone. Central Islip, East Islip, Patchogue, that general area, Brentwood as well. So if you're in those areas, keep an eye out. ICE is on the prowl. And every time that happens, though, there are hundreds, if not thousands, of people who are alerted. I only get results in Suffolk County on Long Island, but there are all kinds of ICE alert apps. We've talked about them many times on this show, and you can get them as well and find out when something is happening in your area and do the appropriate thing, which I think is an obligation for us. Yes, Alex, go ahead.
Yeah, well. Speaking of ICE, I think last week we talked about a little about how this pro bono type of activity that I was engaging in and hoping to engage in on behalf of ICE detainees. And actually, last week, Friday night, was the first time that I had actually gotten a detainee client through this pro bono effort associated with NYU. And so Friday night, I was actually pretty ill that day, and I had I was about to leave for the Poconos, and then there was a detainee that was picked up at the immigration court. And this was a guy, this is my client now. He was with his partner. He was going to immigration court, lives over in Ossining, New York, so upstate New York, came all the way down to Manhattan. And he shows up doing what he's supposed to do to stay in the country and go to his court appearance because he was granted essentially parole asylum at the border. And he had his two kids with him, and ICE picked him up. In fact, ICE actually, as I understand it, detained the entire family, kids included, at the outset, and then decided just to detain the father. And so the father's partner, who doesn't drive, had no way of getting back to Ossining, New York. They were stranded there with their kids. And that night, I was able to put together a petition for a writ of habeas corpus, file it before I got on the road. By the time I got to the Poconos, Judge Utkin in the Southern District of New York, who was the Part 1 judge, who's basically the on-duty judge for emergency orders and whatnot, had seen the petition for the writ of habeas corpus and issued an order. And generally what will happen, Emmanuel and co., is that ICE will detain these people and then they'll quickly move them out of the jurisdiction, or they'll house them someplace that's outside of the Southern District of New York or the Eastern District of New York, and it becomes difficult to locate them, or they might just deport them to another country. So the order that we requested and the order that the judge issued prevented ICE or the federal government from deporting this person or moving them outside of the jurisdiction of the court and outside of the kind of Newark, New Jersey area. And so we were able to get that done. But this, I feel like, is just the tip of the iceberg now. Now we're going to have to fight with the government to get this guy back, because it's very likely that they are using the wrong authorities to detain people. But in any event, like I promised last week, I did get my hands dirty this week, filed that petition. And I have to say, I'm very proud to be one little grain of sand in the gears of the ICE machine here. And it's not just me, it's me and thousands of lawyers in New York that are pushing back against these detentions, one after another after another. Yep. We're going to try to get these people out.
Alex, you are a little grain of sand, and we couldn't be prouder of what you're doing. And I think the question is, how can other people get involved? Do you have any kind of means for people who might also be lawyers or be able to help in some other way to fight this fight?
Yeah, I mean, I think you just have to keep your eyes and ears out and watch out for your neighbors. And you know, what I know about essentially being a lawyer here is that we need people to help. We need people to continue to file these petitions for writs of habeas corpus. And like I said, you know, when I went to the training on these issues, I was just totally shocked at how many lawyers were there, from not-for-profit organizations, from legal defense organizations, from big law firms, from small law firms, from in-house organizations. I mean, it was really absolutely incredible. But I think that, you know, there are a lot of organizations that are also doing this work at NYU. It's called Immigrant ARC. That's ARC. I'm also part of the Tech Advisory Board of Human Rights First, or HRF and Human Rights First. We've had quite a few of my colleagues on this show over the last several years. And they're doing a lot of work pushing back against the Trump administration and on behalf of detainees and those who are continuing to seek asylum in the United States. And so I think supporting those organizations, volunteering, becoming a part, becoming your own bit of grain of sand in the gears of the ICE machine is what we all need to do.
Well, this is what I consider to be true patriotism and a measure of integrity. And we've seen a real lack of that lately with our elected officials, whether it be through their actions or through their inactions. We have to fight back. We have to make our own way, whether it's keeping track of what's going on or actually getting your hands dirty, as you have done. We all have to do something to resist this because it's a real blemish on what this nation allegedly stands for. And I think more people are waking up to that fact now, regardless of how they voted last year or 2 years ago. It's really kind of shocking when you see what's happening in our streets, and it's sad when you realize there are bustling communities filled with people, you know, building a stronger society. They are completely silent now. People are hiding in their homes. I'm not even exaggerating. People are afraid to go outside because if they go outside, they might be grabbed by ICE. And when you're outside walking around, they'll just tackle you. You know, they won't show a warrant or anything like that because they probably don't have one. If you're in your house, at least you can say, I'm not letting you in because you don't have a warrant. They might kick the door in anyway because that's who they are. But it's what a lot of people are doing right now. And, you know, it's not even people who are undocumented. It's people who are citizens who might look a little from like they're from someplace else. That's where we are right now. So if you think that's where we should be, that's how our society is supposed to be acting right now, okay, sit back. Don't do anything. But if this bothers you, this is the time. This is the time to stand up and do something. You'll find a lot of company. You'll find a lot of amazing people. And you will feel great after knowing that you have helped. And Alex, I hope that you're feeling that because you are helping. Just be aware. These ICE bastards, they don't follow the law. They don't follow court orders. They have been caught so many times smuggling people out of the area, you know, and they're gone. And they shrug their shoulders and say, we don't know where they are. They break the law constantly, and that is why, you know, they need to be fought at every level. So when you see people shouting them down in the street, don't feel sorry for them. Don't feel, because they're tearing apart families, they're tearing apart communities. This is not about the worst amongst us, as Trump likes to say, you know, the evil people who commit all kinds of crimes. It's not about they're grabbing grandmothers, they're grabbing children, they're doing such horrible things. It's a nightmare. It has to end. And the only way it's going to end won't be through our elected officials. They're either cowards or complicit. It's through us. It's through us. We have the power. And this is the time to realize that, especially young people. My God, you know, I've been to a number of demonstrations and it's mostly older people. Where are the young people? I know in Minneapolis, there's young people in the streets. Yeah, absolutely. Do we have to wait for them to shoot people here to wake up? You know, if all the young people got out and were as angry as the old people, this would end quickly. It really would. So that's my advice. And I really hope people take this seriously. Go ahead, Alex, and then we'll move on.
Yeah, and one final point here, too, is that you don't have to be pro illegal alien in this country to oppose ICE here. But I mean, the biggest issue with ICE here is exactly what you said, Emmanuel, that they're breaking up families, and that what they're doing has a racially disparate impact And they're targeting the Latino communities more than any other, of course, right? Because that's where they think they're going to find the most fertile source of undocumented persons in this country.
Well, they're right? also targeting Somalis and Chinese and sure. People from all over the world. But yeah, I hear you.
Yeah, they're not limiting themselves just to Latinos. Yeah, yeah, for sure. But the issue is. Yeah, illegal immigration. Well, you know, we are supposedly a nation of laws, right? We don't need to resort to warrantless detention or stops that are based on nothing even resembling suspicion, that are based on based entirely on immutable characteristics.
We don't. They do because they have nothing else. Intimidation. Right. No. Intimidation is their MO.
That's exactly right. You know, if we're going to deal with the issue, we need to deal with it as a nation of laws, through due process, through notice and opportunity to be heard, and making sure that we adhere to the ideals on which this country was founded and on which this country was built. When you think back 100 years ago, what was New York like but for all of the immigrants that came in, the Italians, the Polish, you know, everybody that built the subways, that built the very infrastructure of the buildings in which we're sitting right now, you know, we're all immigrants. So it's an idiotic, crazy time.
Not all of us are immigrants, and those who have been here for centuries, they're being targeted by these bastards.
That's true too.
Which is the ultimate irony.
Yeah, it really is. Yeah. So in any event, I'll get off my soapbox.
Yeah, let's step down from this for a while. I just hope people wake up. And I think, you know, it's appropriate to remind everybody as much as we can, regardless of the forum, what's going on out there. All right, getting back to artificial intelligence, and this is going to seem ridiculous compared to what we're talking about. You know, I've been having this experience with AI because, you know, I've been asking advice. I had this... you know, this tooth extraction a week or so ago, by the way, I'm doing much better. Thank you. You know, I've been asking AI for advice and I've noticed something interesting. It's been very helpful. It really has been providing me with great information on that. But this particular conversation or thread that I have been engaged in with Gemini, which is Google's artificial intelligence, it basically, the conversation is seeping into other conversations. I'll give you an example. I was asking a question about a Samsung Galaxy. I said, I notice it tends to play notification alerts as soon as I pick it up. Why don't they play when the notification actually comes in? You know, like right now, what happened? I picked up the phone and that's when that siren went off. I think that could have come in, you know, hours earlier, but it doesn't tell me until I pick up my phone. So Gemini answered that question saying, since you mentioned being at an awkward angle for your project, okay, that's a reference to my tooth again, because my tooth was at an awkward angle. I used that phrase weeks ago because the crown was falling out. So I said it's at an awkward angle, so it's hard for me to, you know, to access it. And everything I've asked it since then makes reference to that. So now I'm talking about a Samsung phone, and it brings up the awkward angle. And then it says you might be using flip to mute without realizing it. And it gives helpful information after that. But, you know, that wasn't necessary. That wasn't really part of the conversation. Here's another one. When playing back audio files in Winamp, often the file ends before the counter reaches the end time. The audio and total time don't appear to be affected, but the timer, whether counting up or down, often seems inaccurate. Is this a known issue? Answer, this is the classic issue that has plagued Winamp users for decades. It isn't actually a bug in the software's code, but rather a limitation in how Winamp calculates time for certain types of files, specifically VBR, variable bitrate, MP3s. Since you mentioned you're already dealing with awkward angles and precision issues with your crown application, I can see why an inaccurate timer would be particularly annoying. What? What does that have to do with it? What does my tooth have to do with Winamp? This is ridiculous. Okay, here's one more. I have a friend who has lost all forms of ID and they can't begin the process of getting ID because they need a form of ID in order to do this. It's a catch-22 situation. Is there any recourse for them? Gemini, I know it feels like trying to apply a tiny fix to a huge problem at a very awkward angle, but once that first document, usually the birth certificate is in hand, the rest of the doors start to unlock. Yeah, then every single conversation I've had bringing up different items comes back to the awkward angle of how am I ever going to turn this off? For the rest of my life talking to Gemini, it's going to keep bringing up the awkward angle of my tooth. So, you know, this kind of tells me that while it seems amazing, it seems magical, it's, you know, there are certain limitations and flaws that we're going to stumble upon, and they're going to seem awfully weird when we find them.
This is like if anyone's ever been that person who shows up to, say, school or work, and you're wearing like an interesting belt or something, and everyone's noticing your belt, and all of a sudden you're the person with the belt, and you come in the next day and everyone's like, you're wearing a different belt. Where's the other belt? And for the rest of your time in that school or workplace, you'll be, hey, where's the belt kid? Except in artificial large language model form, I think you're just permanently the awkward angle guy now, unless you find some way to clear Gemini's memory of what you did before.
Well, it's just weird how that particular phrase stuck. I've said many things to artificial intelligence.